Lees voor dat u naar deze preek luistert, 1 Samuel 7, vers 2 tot en met 14.
Dank u wel. We leven in een volledig gedigitaliseerde wereld. Het leven is bijna ondenkbaar zonder gebruik van je computer, de iPads, de smartphones en dergelijke. Je zou er soms code hoofdpijn van krijgen, want voor ieder gebruik heb je weer een aparte code nodig bijna. Of je nu naar de bank of naar de fiscus of de verzekeringen, ze vragen allemaal aparte codes. En dat is lastig als je zoals ik er wat weinig verstand van hebt. Want dan heb je steeds een beetje het idee van, gaat het wel goed? Heb ik wel de goede code gebruikt of slaat die helemaal op tilt? En oh wee, als er iets onverwachts gebeurt en er wat anders op je scherm komt dan dat je verwacht. Dan moet ik u zeggen, dan ben ik dolgelukkig dat er op dat toetsenbord linksbovenaan een knop zit, escape. Want als je die knop dan indrukt, dan kom je weer terug ergens in een hoofdprogramma. Een knop die je gebruikt, die ik in ieder geval gebruik, als het computer vastgelopen is. En het is een aantal jaren geleden dat ik opeens een hele grote reclameactie zag van een ICT-organisatie. En er stond op dat bord, zoek jij meer, zoek je een escape. En daar was die escape-knop van dat toetsenbord was daarbij afgebeeld. En dat beeld van dat reclamebord ben ik eigenlijk nooit kwijtgeraakt. Zoek je meer, zoek je een escape. En ik realiseerde me dat er ook vandaag de dag heel veel mensen op zoek zijn naar een meer. Op zoek zijn naar een escape-mogelijkheid. Een meer in het leven. Mogelijk met betrekking tot hun toekomst, hun baan, hun positie. Maar hoe is dat geestelijk? Verlangen we naar een meer in dit leven? Of bent u ook geestelijk misschien op zoek naar een escape, een ontsnappingsmogelijkheid? Vanuit de situatie waar je in verzeild geraakt bent. Om vrij te komen van een schijnbaar vastgelopen situatie. Een levensprogramma, wat je je heel anders voorgesteld had, en het loopt anders dan gepland. Misschien is er iemand die een escape zoekt over bepaalde gebieden van zijn leven, en daar steeds een nederlaag over leidt, de overwinning niet kan behalen en niet ziet. Het gevoel dat je eigen weg, je eigen programma faalt. En dat programma wat voor jouw buurman goed werkte, werkt voor jou net niet. En je hebt misschien geen idee hoe dat doorbroken moet worden. Je ziet geen escape. En het gevolg daarvan is dat mensen vaak teleurgesteld raken. Ook geestelijk misschien. God, waarom doet hij niets? En zoiets kan jarenlang in je leven doorsudderen. Het knaagt aan je leven als het ware. Je blijft een gevangene in je eigen programma. En je blijft, misschien wel tegen beter weten in, zoeken naar een oplossing. En je hebt niet de moed en je hebt niet de lef om die escape-knop te gebruiken. Het is misschien wel je eer te na. Het doorkruist misschien wel je denkpatroon. Want wie weet wat er gaat gebeuren. Dan toch maar liever zelf doorsleutelen en doormodderen. En eigenlijk zag ik daarin ook een beetje de geschiedenis van Israël in het gedeelte wat wij gelezen hebben. Want onder richteren, de richteren van Israël, is er veel strijd van Israël met de omliggende volken. En het boek Richteren eindigt dan ook: in die dagen was er geen koning in Israël en iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Als volk hadden ze geen richting, geen oplossing. En dan met Samuel en onder Samuel en onder de priester Eli is die strijd met de Filistijnen opnieuw aan de gang. Die Filistijnen die wisten wat de God van Israël was. Want in het hoofdstuk daarvoor, daar staat heel duidelijk dat de Filistijnen zich afvragen, wie redt ons uit de macht van deze geweldige God? Men had dus als Filistijn ook gehoord over de verlossing uit Egypte. Men had gehoord over de geweldige daden die God gedaan had met zijn volk Israël. Maar goed, zij gingen wel de strijd aan. En ondanks dat Israël die machtige God achter zich heeft, kregen ze de nederlaag. En de ark, het beeld van Gods verbond met zijn volk, werd door de Filistijnen buitgemaakt. En als dan die ark meegenomen wordt naar de verschillende plaatsen van de Filistijnen, gebeuren daar alle mogelijke ongelukken. Bijvoorbeeld in Asdod valt Dagon, hun god, op zijn gezicht en het hoofd en de handen worden afgehaakt. Totdat de Filistijnen op een bepaald moment zich realiseren, wij kunnen die ark, dat beeld van God met zijn eigen volk, niet onder ons houden. Moet terug. En dan sturen ze hem terug. En u kent ongetwijfeld die geschiedenis met gouden muizen en dergelijke. En dan komt die ark, na 7 maanden, komt die ark terug in Israël en verblijft op de heuvel van Kiriat Jearim, in het huis van Abinadab en zijn zoon Eleazar. De ark is terug, beeld van het verbond van God met zijn volk. Maar Israël is nog steeds in de macht van de Filistijnen, wonen nog steeds onder het beslag van de Filistijnen. Als u met mij een paar bladzijden doorslaat, dan zult u zien dat in 1 Samuel hoofdstuk 13, vers 19, daar schrijft het, een smid was er niet te vinden in het gehele land van Israël, want de Filistijnen hadden gezegd, de Hebreeën mogen zich geen zwaarden of speren maken. Dus moesten alle Israëlieten naar de Filistijnen gaan om ieder zijn zeis en ploegschaar, zijn bijl of zijn sikkel te laten scherpen. En dan in vers 22, zodat er op de dag van de strijd nog zwaard, nog smeer, speer gevonden werd bij al het volk dat Saul en van Jonathan was. Ze waren dus economisch en militair volkomen afhankelijk van de Filistijnen. Niet uitgerust om te strijden tegen de vijand. En het is een situatie die 20 jaar geduurd heeft. Want dat zegt het eerste vers wat we lazen. 20 jaar. 20 jaar is bijna een halve generatie. En dan staat er dat het gehele huis van Israël achtervolgde de Heer met zijn klachten. Zo van, God, waarom doet u er niets aan? En ze maken hem verwijten. Eigenlijk staat er letterlijk, ze kankerden tegen God. Dezelfde uitdrukking die je ook later zult zien in het boek Openbaring. Zij lasterden God des hemels, staat er dan, als een oordeel over de wereld komt, maar zij bekeerden zich niet van hun werken. Ook Israël op dat moment ging God niet vragen, omdat hij misschien vanuit zijn woord hen een weg zou wijzen die hen zou storen in hun eigen overwegingen. En ze wilden liever hun eigen ideeën volgen. Eigen programma, problemen oplossen. Ik moest denken aan de gemeente van Jezus Christus vandaag. Hoe komt het dat wij ook als gemeente vaak toch onze eigen gedachten blijven doorvoeren? En niet gewoon het woord gebruiken zoals er staat, letterlijk. Komt dat door een wat geestelijke dorheid? Of heeft de vijand, heeft de Filistijn in de gemeente over een bepaald gebied de controle? De ark is 7 maanden uit Israël weg geweest. En het duurde 20 jaar voordat Israël veranderde. Ja, de ark was wel in het land, in het huis van Abinadab. Maar eigenlijk was het een noodbehuizing. Want in Psalm 78 kun je lezen dat de tent van de samenkomst in Silo verwoest was. De ark was terug. Maar er was geen ernstig zoeken naar God. Het was meer een Yahweh plus. De eigen religie, een eigen invulling. En ook een stukje misschien wel afstand houden. De achterdeur open houden. Welke plaats heeft de ark, een beeld van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, in de gemeente en in uw en mijn leven? Of hebben we ook het woord in een soort noodbehuizing geplaatst? Jawel, de gemeente op zondag. Maar de relatie met God? Het woord in de, als het ware in de diepvries gezet. Voor het geval dat we een keer een tekst nodig hebben. Een stukje uit noodvoorraad. En dat duurt dan soms zo lang. Voordat dat woord weer in ons gaat werken. Want voordat het uit die diepvrieskist ontdooid is, duurt enige tijd. Samuel deed dat niet. Samuel predikte het woord van God tot geheel Israël. Je leest dat in 1 Samuel 4. Dwars door alle omstandigheden heen maakte hij het meest belangrijke taak die ook voor vandaag nog geldig is. Maar willen we en durven we dat woord maatgevend te laten zijn in de gemeente? Dat woord is geen verzameling van letters. Dat woord is God. Die we mogen kennen door zijn Zoon Jezus Christus die spreekt. En dat woord heeft altijd een uitwerking. Is nooit lauw. Het is of heet of het is koud. Het is zoals Paulus in 2 Korinthe zegt. We zijn met dat woord een geur van Christus. Onder hen die gered worden en onder hen die verloren gaan. Een geur ten leven of een geur ten dode. En hoe ruiken wij? Ik vraag niet naar het laatste flesje wat u gebruikt. Ik vraag u naar hoe, wat voor geur verspreiden wij van Christus op de plaats waar wij gesteld zijn. Israël, die zocht de oplossing bij de afgoden, bij de Baals en de Astartes, dat lezen we. Vreemde goden. Baal betekent heer, bezitter, degene die het over mij te zeggen heeft. En was een van de belangrijkste namen van de afgodendiensten in Kanaan. Maar Israël noemde Yahweh ook hun heer. En daar zie je het risico van vermenging van begrippen. Ik ga het maar gewoon direct zeggen. De vermenging van het begrip Allah of Yahweh. Het betekent alle twee God. En in Nederland hebben we een soort pro-islam koers. Zelfs de voorzitter van de PKN heeft voorgesteld dat we Yahweh onze God maar Allah noemen. Om de islam niet af te wijzen en om verbindingen te kunnen leggen. Een bruggen te kunnen slaan. Er zijn zelfs gemeenten waar Bijbel en de Koran met elkaar gelezen wordt. Maar het meest schokkende vond ik eigenlijk wat ik las wat in 2016 gebeurd is bij een protestants-christelijke school. Waar kinderen uit de lagere groepen meegenomen werden naar een moskee en les kregen van een imam. En waar hun eigenlijk aangeboden wordt om de gebedshouding van de islam aan te nemen. In het kader van je moet de ander leren kennen. Maar het risico was, er is een film gemaakt, die is op internet gezet met de ondertitel Islamitische overwinning over christenen. Broeders en zusters, vandaag aan de dag moeten we heel duidelijk zijn. Yahweh, God, heeft een zoon, Jezus Christus. En Allah heeft geen zoon. Er is een gigantisch verschil. Er is geen vergelijk mogelijk. De God die ze Allah noemen, is niet de God die alles geschapen heeft, waar wij vanmorgen over gezongen hebben. Maar het gevolg van vermenging van leren, van leringen, is dat er steeds meer ietsisten ontstaan. Mensen die wel in iets geloven. Het vervlakt en verflauwt. Datgene wat we 50 jaar op grond van Gods woord veroordeelden, wordt vandaag aan de dag omarmd. Het meest gekke vond ik van de week in een of ander programma, waar gesproken werd over de religie van het vergiet. En dat mensen met de vergiet op hun hoofd gingen lopen. Waar zijn we mee bezig? Zijn wij nog een getuigenis waarom we hier kunnen stellen? Wij kennen een God die redt. Wij kennen een God die ons leidt. Wat dacht u van de reiki? Onder de naam van de Heer Jezus wat toegepast wordt. Ja, kinderen worden er zo rustig van. Ik mocht zelf meemaken in een hospice. Dat iemand die de Heere kende, door verzorging op een bepaald moment reiki toegepast werd. We moeten daartegen in opstand komen. In alle liefde moeten we degene vertellen waar het op staat. Want de Bijbel zegt me heel duidelijk in Efeze 5, toetst het woord en niet aan de algemene mening, staat er, hè? Toetst aan het woord wat de Heere welbehagelijk is. Ontmasker wat daar in het verborgene gebeurt, schrijft Paulus aan de brief van de Efeze. Vandaag zou hij schrijven, ontmasker aan datgene wat niet in het verborgene, maar helemaal openlijk gebeurt. Baal, Heer, wij hebben een Heer, een machtig heiland. De tweede God is de Astarte, de koningin des hemels. De godin van de vruchtbaarheid, van de liefde, met alle praktijken daarvan. Maar ook de liefde om alle religies te accepteren. We moeten vooral allemaal één zijn. Ik moet u zeggen, de mens wil ik lief hebben. Maar niet de lering, niet de religie. En het gevaar, het grote gevaar van één grote wereldkerk, staat vandaag zeer na voor de deur. Het begint met de ecumene van het hart, een uitdrukking die jaren geleden gebruikt is. Omdat Joden, christenen, maar ook de islam, we zijn toch allemaal nazaten van Abraham? Ja, over God mag vandaag gesproken worden, maar de Heer Jezus komt buiten te staan. En dat is het grote gevaar waar we alert op moeten zijn. Gemeente, broeders en zusters, in liefde mogen we de ander accepteren en mogen ze wijzen dat er maar één weg is, maar één waarheid. Jezus Christus, redder en verlosser. En juist daar zit vaak het contrast. Daar komt de strijd. Als we over een God spreken, als we over een religie spreken, dan kun je met haar over discussiëren. Dan kun je een gespreksgroep beginnen. Maar als je gaat spreken over dat God, de Almachtige, de Eeuwige, de Ongeziene, één Zoon heeft, Jezus Christus, en alleen in Hem iemand behouden kan worden, dan komt de strijd. Zoals ooit iemand tegen mij zei in een gesprek, ik begrijp er niets van. Dat een vader zijn kind aan het kruis laat gaan en dat juist voor mij de weg moet zijn. En ik moest hem zeggen, ik begrijp het ook niet. Ik begrijp niet dat God zo groot in zijn liefde is, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, behouden wordt en eeuwig leven heeft. En u ziet wat er in Israël gebeurde. Samuel dus zei dus eigenlijk, Israël, luister, die goden brengen geen oplossing. Dat is het niet. Hij zei heel concreet, we lazen het. Doe ze weg uit uw midden, bekeer je daarvan en dient alleen de Heere. Ik moet u zeggen, het is de meest simpele en directe boodschap uit het woord van God. Doe ze weg. Doe de Filistijn. Doe die God uit je leven weg. Bekeer je daarvan en dient alleen de Heer. Het is de escape toets bij uitstek. En dat zou heel wat tijd schelen in pastoraat. In het pamperen van mensen. Heel concreet. Het kan heel hard zijn. Maar soms kun je een wond beter meteen uitdrukken dan dat je hem laat sudderen. Zet je vertrouwen op één kaart. Jahwe, Jezus Christus. Hem radicaal volgen. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en gedachten behoeden in Christus. De Heer vraagt ons radicale keuzes. Niet de achterdeur open houden. Dat is een list van de boze. Het achterdeurtje open laten, zodat hij daar nog een voet tussen de deur kan krijgen. Nee, ook de discipelen lieten alles achter om hem te volgen. En we hebben vandaag in de gemeente, en ik kijk er ook bij voor mezelf in de spiegel, we hebben vandaag in de gemeente discipelschap nodig. Het volgen van Christus. Niet zo van, laten we er nog eens over praten. En we starten een volgende discussiegroep. Oh, er is volop begrip wederzijds. Maar bij Israël lees je daar niets van. Israël doet de vreemde goden weg, we lazen het, en bekeert zich en dient de Heer alleen. En bekering betekent gehoorzamen. Doen wat hij in zijn woord zegt. En het gaat soms dwars tegen het logische verstand in. Geen eigen gemaakte regels, geen eigen programma. We lazen het, want Israël stort water uit over het land. En dat is een teken van boetedoening, van berouw. Het is een teken van oprechte droefheid. Zoals in Klaagliederen 2 vers 19 staat, stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heer. Het is een erkenning van Israël, van God gegeven escape toets, Jezus Christus. De tweede, ze vasten een dag. En in de Bijbel is dat het beeld van een hart dat voor God verbroken is. Ten derde doen ze schuldbelijdenis voor de Heer. Ze zeggen, we hebben tegen de Heer gezondigd. En God zoekt altijd wegen om de verstotene, de afvallige, de balling, zoekt wegen om die weer naar zich toe te trekken. En de bekering zonder schuldbelijdenis is eigenlijk ondenkbaar. Een mens moet erkennen dat hij niet voor God kan staan. Wat jammer genoeg vaak voorkomt, is dat er wel schuld beleden wordt, maar dat er niet gebroken wordt met de zonde in het leven. En dat komt jammer genoeg heel vaak voor. We hebben een soort sorry-cultuur opgebouwd. Sorry, en we gaan ondertussen door met hetgene wat we deden. Bekering betekent gehoorzaamheid. Maar als er geen verandering is, dan blijf je in feite aanknoeien met je eigen programma. Zoals jaren geleden Frank Sinatra zong, I did it, my way. En dat is de weg die God niet gegeven heeft. Het is zijn weg die we moeten volgen. En mijn vraag op dit moment is gewoon, bent u bereid om die escape toets, Jezus Christus, te gebruiken in je leven? Heb je hem ooit gebruikt? Ben je ooit tot de erkenning gekomen dat je God nodig hebt in Jezus Christus? En als je dat gedaan hebt, prijs de Heer. Maar ook voor kinderen van God is het zo. Is er misschien een bepaald gebied in je leven, in je hart, waar de Heer niet bij mag komen? Radicaal kiezen voor verlossing in Jezus Christus. Stel je vertrouwen op hem en dank hem voor het verlossingswerk. Israël komt tot bekering bij Mispa. Na het gebed van Samuel. En Samuel is hier het beeld van de middelaar, de Heer Jezus Christus. Zoals hij zei in Johannes, ik bid voor hen die gij mij gegeven hebt, want ze zijn van u. En op het moment dat Samuel bidt voor Israël, het moment dat Israël belijdenis gedaan heeft, water over het land gestort heeft, gevast hebben, schuldbelijdenis gedaan hebben, juist op dat moment trekt de Filistijn weer op. Dus altijd. Als je een keuze, bewuste keuze maakt, op basis van het woord van God, zal altijd de Filistijn als eerste weer terugkomen. Dan komt hij om de hoek kijken. En dan gaat hij proberen. Fluistert hij je in. Heb je wel een goede keuze gemaakt? Staat het er eigenlijk wel zo? Joh, dat heb je vast verkeerd verstaan. Vraag eens aan die andere, misschien wel broeder of zuster. En je kunt gaan twijfelen. Datzelfde gebeurt bij Israël, want de reactie van Israël is, help! Samuel roept tot de Heere God. Eerst vroeg ze, Samuel bidt tot de Heere God. Nu staat er, Samuel riep tot de Heere God. Heeft u in uw nood wel eens geroepen naar de Heere God? Gesmeekt met alles wat u nu is. Of hij op dat deel van uw leven wil inkomen. En dan is de bemoediging die de Heere God vanuit zijn woord geeft in Jesaja 41. Kind, zie niet angstig rond. Want ik ben uw God. Ik ben uw Javé. En Samuel, in de nood van het volk, offert een melklap. En er staat er in zijn geheel. Zoals Leviticus zegt, bij het brandoffer, alles in rook doen opgaan. De Duitse vertaling zegt daar, Samuel bracht een kansoffer. Alles. Van begin tot het eind. Niets werd achtergehouden. Niets werd achtergelaten. Zoals de Heer Jezus Christus alles gaf. En hij kon spreken, het is volbracht. Alles volkomen in de wil van de Vader. Hij heeft zijn hemels leven, zijn heerlijkheid in rook laten opgaan. Om het op aarde de mens zijn leven te geven. We vieren straks het heilig avondmaal. Dat we ons realiseren wat hij als kansoffer in zijn geheel voor deze wereld, voor zijn gemeente heeft gedaan. Hij heeft in zijn uiterlijk als mens zich vernederd. Gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Hij is het volkomen brandoffer. Als een lieflijke geur voor God ter verzoening. Hij is het lam voor ons geslacht. En u uitermate verhoogd. En een naam heeft boven alle naam. Zoals Johannes op Patmos ziet in Openbaring 5. En te midden van de troon, een lam, er staat een lammetje, zag hij staan als geslacht. Maar ook wij. Alles als een brandoffer offeren. Ja, zingen lukt vaak nog wel. Heer, ik geef u alles. Ik geef u mijn geld, ja, dat doet soms pijn, maar daar kom je wel overheen. Maar ik geef u mijn wil. Daar is het vaak moeilijker. Alles in open handen naar de Heere God toe bidden. Wij zijn gewend om zo te bidden. Dan denk ik wel eens, wat houden we in die handen nog vast? Bidden we nog met open handen waar God uit kan halen? maar ook God wat in kan leggen. Want als je zo bidt, hoe moet de Heere God dan datgene wat hij voor jou bedoeld heeft, daarin leggen? Niet vasthouden, loslaten. En dan kan je geloof dan schudden op zijn grondvest. Maar weet één ding, we zijn in zijn handen. En in zijn handen verstevigt het de hechting aan het Lam, aan Jezus Christus. Je kunt heen en weer geslingerd worden. Maar als je staat op de rots, Jezus Christus, is het onwankelbaar en sta je muurvast. Samuel, priester, pleitbezorger, beeld van Jezus Christus. Hij is onze pleitbezorger. Hij is onze advocaat en hoge priester. Priester tot in eeuwigheid. Zoals Hebreeën 7 dat zo duidelijk zegt. Daarom kan ook hij, Jezus Christus, volkomen in het geheel behouden. Geen deel daarvan uitgezonderd. Want wie door hem de deur tot God gaat, daar hij altijd leeft, om voor jou en voor u en voor zijn gemeente te strijden, te bidden en te pleiten. De Filistijnen rukken op, ik ga u dat gewoon zeggen. En broeders en zusters in andere landen, iedere zondag wordt hier een ander land genoemd. Broeders en zusters in andere landen weten dat. Dat op het moment dat zij die keus maken voor de Heer Jezus Christus, dat de Filistijn oprukt. Als ze echt overtuigd zijn. De Heer is mijn heiland. In deze geschiedenis zien we dat God ingrijpt. Hij laat een machtige donder rollen. Toen Jezus Christus aan het kruis hing en de Filistijn, de Satan, op hem afkwam. Hij de nood en de zorg en alles van deze wereld, de zonden, op zich nam. Toen was er 3 uur dikke duisternis. En hij overwon. Vertrouw erop dat God vandaag nog steeds ingrijpt. Ook in ons persoonlijk leven. En dat als hij ingrijpt, dat altijd het doel heeft om ons dichter bij hem te trekken. Want één ding mogen we weten. Ook al is het in de praktijk soms wat anders. Maar die Filistijn in je leven is overwonnen op het kruis van Golgotha. Filistijnen zijn vernederd en ze drongen het gebied niet meer binnen. En het heeft alles te maken met onze gehoorzaamheid aan het woord van God. En Samuel richt een gedenksteen op. Het staat op vele huizen, Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere mij geholpen. Eben Haezer. Een steen van hulp. En wie is dat anders dan Jezus? Hij stelde een gedenkteken op tussen Mispa en tussen Sen. Mispa betekent wachttoren. En Sen betekent een steile rotspunt, de top van de rots. Dat is in ons leven ook. Ik hoop dat u die gedenksteen heeft. Die steen tussen wachttoren, het moment dat u uw knieën boog voor Jezus Christus. Het moment dat u aan de voet van het kruis gegaan bent. Meer nog, dat u aan het kruis met hem gegaan bent. Tussen Mispa en die rotspunt Sen. Uitziende naar zijn belofte. Die hoge rotspunt, dat hoge vertrek is de plaats van onze bestemming in Christus Jezus. Onze eindbestemming. En als je tussen die twee punten bent, kun je terugkijken. Tot hiertoe heeft de Heer mij geholpen. Het is trouwens wel eens goed om te doen. Om te zien welke weg de Heer met je gegaan is. Om te zien wat God al gedaan heeft in je leven. Maar oké, je gaat terugkijken. Maar anderzijds is dat punt waar wij staan, dat Eben Haezer, kijkt uit naar voren, vooruitziende, Al de weg leidt mij mijn heiland. En Samuel offerde op dat punt geheel het melklam tot een brandoffer. Zoals David zegt in zijn boetepsalm 51. Offerande Gods zijn een verbroken geest en een verbrijzeld en verbroken hart. En dan zult u de juiste offers aanvaarden. Offers die in hun geheel verbrand zijn. En daar mogen we straks als verbrood en wijd nemen aan denken. Dat Jezus Christus bereid was om voor zijn schepping, Gods schepping, en deze wereld als een volkomen brandoffer te dienen op het kruis van Golgotha. Romeinen zegt het anders. Dat gij uw lichamen, eigenlijk staat er dat je jezelf, je wezen stelt tot een levend, heilig, God welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. Ik vroeg u net, heeft u de escape toets gebruikt? En mijn tweede vraag voor vandaag, die u mee naar huis mag nemen, is, zijn we bereid om alles, heb ik vet onderstreept, om alles wat ons leven betreft op het brandoffer te leggen? Alles in de handen van onze hoge priester Jezus Christus, die zichzelf als offer bracht. Uw eigen ik, onze eigen verlangens, de situatie waar we in verkeren. Misschien ook wel die kronkelweg, die omweg die we ook geestelijk gemaakt hebben. Of misschien aan het maken zijn. Onze relatie. Maar ook onze zorgen. Misschien voor kinderen of kleinkinderen. Onze verwachtingen. Met misschien wel de daarbij behorende onzekerheid. En misschien soms wel een stukje ongeloof. Gebrek aan vertrouwen in het woord. Zijn we bereid om vanmorgen dat alles in zijn geheel op het brandofferaltaar te leggen? Hebben we de escape toets gebruikt? En bedenken we dan de dingen die boven zijn en niet op de aarde? Want we mogen weten, broeders en zusters, dat we, als we bij die escape toets geweest zijn, als we dat gebruikt hebben, dat we gestorven zijn en dat we leven en dat het leven is verborgen met Christus in God. En de belofte die God ons gegeven heeft in zijn woord, is dat de Heer Jezus Christus u, jou, maar ook zijn gemeente zo lief heeft gehad, dat hij zichzelf daarvoor overgegeven heeft. Om zo zelf, jou, de gemeente, voor zich te plaatsen. Stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat jij heilig en onbesmet zult zijn. Hij zegt, we zullen hem zien. We zullen hem zien gelijk hij is. Meer nog, we zullen hem gelijk wezen. Dat is onze toekomst. Daar mogen we naar uitzien. Dan zijn we op die hoge punt, bij Sen. Wat een toekomst. Alles overwonnen door het bloed van het lam. Eeuwig bij hem te zijn. Te gaan aan zijn zij. Te horen zijn stem. Hem alle lofprijs, dan in volmaaktheid te kunnen brengen. Heeft u de escape toets gebruikt? En bent u bereid, als we straks het heilige avondmaal vieren, voordat u het neemt, naar hem voor uzelf in alle stilte uit te spreken, Heer, geef mijzelf aan u volkomen. Psalm 37 zegt: wentel je weg op de Heere. Vertrouw op hem. En niet uw buurman. Niet dat je het zelf kunt. Maar hij. Hij zal het maken. In ons leven. En hem zijn dan ook daarvoor alle dank, eer en aanbidding. Voor die genade die hij ons in zijn Zoon gegeven heeft. Amen.